zullen een moment van stilte hebben waarin we heel persoonlijk deze dienst aan de Heer opdragen. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt. Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. En in de naam van onze God en Vader, die inderdaad de hemel en de aarde gemaakt heeft, zijn we vanmorgen samengekomen. Hij, die het werk wat hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade, zij u, en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook de volgende drie coupletten met elkaar nog staande zingen van dit prachtige lied. Prachtig lied waarin we stil mogen staan bij dat geweldige feit dat God die hemel en aarde gemaakt heeft, naar deze wereld toe kwam, aan de mens gelijk geworden is. Dat niet alleen, maar zelfs een dienstknecht werd, aan het kruis voor ons gestorven is om ons te verlossen van de zonde en van de dood. Geweldig dat we op deze eerste dag van de week, de opstandingsdag, de overwinningsdag van de Heer Jezus Christus hier bij elkaar mogen zijn. Fijn dat u er bent. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel dat u ons als gezin aan elkaar toevertrouwd heeft. En dat we zo op de eerste dag van de week het een gewoonte mogen vinden. Het voor ons een gewoonte wordt, maar een goede gewoonte om uw aangezicht met elkaar te zoeken. Zoals we ook lezen, Heer, van de eerste gemeente, dat ze eendrachtig samenkwamen om onderwezen te worden vanuit uw woord, om met elkaar te bidden, met elkaar u groot te maken en om ook te groeien in het geloof. Heer, dat willen we ook vanmorgen ervaren. En we danken u, Heer Jezus, dat u beloofd heeft in uw woord dat waar twee of drie samenkomen, dat u daar in ons midden wilt zijn. Heere, wilt u ons ontvankelijk maken voor u. Heer, dat we onze harten mogen openen voor uw woord, voor de liederen die we met elkaar zingen. En dat we vanmorgen op een duidelijke manier mogen ervaren dat u in ons midden bent. Heer, we weten dat we een heel klein stukje zijn van uw grote wereldwijde gemeente. En we hebben heel veel broeders en zusters wereldwijd verspreid die nu op dit moment ook samenkomen of al samengekomen zijn. Of straks gaan samenkomen. Heer, wat is het geweldig, zo'n eerste dag van de week waar wereldwijd u de lof toegezongen wordt. Heer, en ja, dan wil ik ook in het bijzonder bidden, Heer, voor uw volk Israël. Waar we zoveel zegeningen vanuit ontvangen hebben. Heer, en we danken u voor dit volk. We danken u, Heer, voor ja, de manier waarop u met uw volk bezig bent. En tot uw doel zult komen ook met dat volk. Heer, we willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we weten, Heer Jezus, dat u beloofd heeft dat u op dezelfde manier weer terug zult komen. Ook daar op de Olijfberg. En dat er dan werkelijk gerechtigheid en vrede hier op aarde zal zijn. We willen u bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen kracht geven, volharding geven. En ook vooral heel veel blijdschap en liefde geven om vol te kunnen houden. Heer, we willen u bidden voor zuster De Wolf. Wilt u heel dicht bij haar zijn en ook met haar man. Heer, wilt u ja, genezing schenken. En wilt u haar ook weer veilig uit het ziekenhuis weer terugbrengen naar huis. Ik wil u danken, Heer, voor Andries en Riek Langenberg. Heer, dat u ze zo lang voor elkaar gespaard heeft. En wilt u hen ook een hele fijne dag geven als ze stil mogen staan bij hun 40-jarig huwelijk. Dank u wel voor zuster Latumahina. Dank u wel voor haar trouw in de gemeente, voor haar voorbeeld. Heer, en ja, ik wil u bidden, Heer, wilt u haar ook zegenen? En wilt u haar ook volkomen rust en vrede en blijdschap schenken in haar geloof in u? Heer, wilt u met zuster Van den Berg zijn als ze zaterdag haar 97e verjaardag viert? Heer, wilt u haar zegenen en haar ook een hele fijne dag geven? En laat het zo zijn, Heer, dat ze ja, ook de vreugde mag ervaren, uw eigendom mag zijn, ook op hoge leeftijd. Heer, zo willen we u bidden, rijke zegen schenken. U kent ons, Heer, u weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. U kent onze gedachten, onze moeite soms. Heer, en ja, we lezen dat ook in uw woord, Heer, dat u verstaat van verre onze gedachten. Dan weet u ook wat we vanmorgen nodig hebben. Heer, wilt u zo tot ons spreken. In Jezus' naam, amen. We hebben vanmorgen een verrassing, ja, eigenlijk een verrassing is het niet meer. Het is al een keertje duidelijk aangekondigd. Ik wil u graag voorstellen aan ons nieuwe, verse, frisse, jonge kinderkoor. Meisjes, wat fijn dat jullie hier zijn. Een heel echt kinderkoor. Tjonge, jonge. Nou, had ik jullie willen aankondigen, en dat wil je natuurlijk heel mooi doen, hè, met nu zingt voor ons het kinderkoor. Maar toen dacht ik ineens van, hoe heten ze nou toch eigenlijk? Hoe moeten we jullie nou noemen? Nou, heb ik gehoord dat jullie al een naam hebben, hè? Wie heeft van jullie die naam bedacht? Niet iemand van jullie? Nou, maar wie van jullie zou kunnen vertellen hoe jullie heten? Zou jij dat kunnen vertellen? Nou, zeg het maar eens even hier in de microfoon, dan hoort iedereen het.
De elfjes.
De elfjes. Zijn jullie met z'n elven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jullie zijn met z'n twaalven. Klopt het niet? Nou joh, wie weet het? Weet jij het wel? Nou, vertel jij het dan eens. Kom eens.
De vuurvliegjes.
Klopt dat? En weet jij ook waarom dat jullie vuurvliegjes heten? Wat, dat weet je niet. Wie weet dat van jullie wel? Waarom? Kom eens vertellen. Laurens.
Omdat vuurvliegjes licht geven in het donker, net als God.
Nou, dat is mooi. Dat vind ik een hele mooie naam. En ik hoop echt dat jullie met jullie zangkoor ook licht mogen geven van God, hè? Dat andere mensen mogen zien wie de Heere God is. Fantastisch. We gaan graag nog naar een lied van jullie luisteren. Was dat een prachtig lied, zeg. Nou, hartelijk dank. En we hopen dat jullie binnenkort nog eens een keer gaan zingen voor ons, hè? Goed, bedankt Jan-Willem. Jullie mogen weer, waar jullie naartoe gaan weet ik niet, maar jullie mogen hier in ieder geval weer vandaan. Mooi. Wij gaan met elkaar ook een prachtig lied zingen. En dit is één lied wat wij als gemeente bijna altijd als een zangkoor zingen. We zingen dat ook namelijk helemaal door elkaar heen. Dat is lied 14 uit het supplement. 218 uit de bundel Glorieklokken. Opwaarts gaat ons pad naar boven. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Daar is bijvoorbeeld dit kinderkoor een heel klein stukje van. Maar ook tijdens deze rondgang van de collecte zal er ook gecollecteerd worden voor het werk van de diaconie. En ook vanuit de diaconie doen we heel wat. We ondersteunen heel wat mensen. En het zou fijn zijn als we ook hierin ook de Heer een gave geven. Waarin we ook dit werk mogen ondersteunen. Twee collecten in deze rondgang. De gemeente en diaconie tijdens het voorspel van lied 14. Opwaarts gaat ons pad naar boven. Thank you. Het is geweldig dat je dat mag weten, dat we op weg zijn naar huis. We hebben met elkaar na mogen denken de laatste tijd over de identiteit van de gemeente. Wie zijn we? Wat zijn we als gemeente? We hebben nagedacht over een bijbelgetrouwe gemeente. Wat betekent dat? Dat je een bijbelgetrouwe gemeente bent. We hebben met elkaar nagedacht over een verwachtingsvolle gemeente. Een Maranatha gemeente. En vanmorgen willen we verder gaan met wat voor gemeente willen we eigenlijk zijn. Wat voor gemeente zijn we? En dat is heel eenvoudig. We zijn een nuchtere gemeente. Nou, wat betekent dat om een nuchtere gemeente te zijn? Ik heb Van Dalen er eens even op nageslagen. Over de betekenis van het woordje nuchter. Wij denken heel vaak nuchter. Dat is iemand die in ieder geval niet gedronken heeft. Goed, dat klopt. Maar het woordje nuchter heeft veel meer betekenissen. Als je bijvoorbeeld nuchter moet verschijnen in het ziekenhuis, dan heeft het niks met alcohol te maken, maar heeft het met veel meer te maken. Met eten, misschien wel met drinken. Het woordje nuchter heeft nog meer betekenissen. Nuchter betekent kalm. Je niet gauw van de wijs laten brengen. Vastberaden, helder, onderscheidend, koel, zakelijk. Nuchter betekent ook zonder tierenlantijntjes, zonder opsmuk. Gewoon puur. Of een betekenis van nuchter zou ook kunnen zijn sober. Gewoon sober. Zonder een of andere opsmuk. Nou, en ik denk dat het heel belangrijk is. Dat zien we ook bij de eerste gemeente. De eerste gemeente was een nuchtere gemeente. We hebben de laatste tijd kunnen constateren dat nuchterheid in de samenleving waar wij met z'n allen in leven ver weg te zoeken is. Daar is alleen al de kwestie, de hele financiële kwestie, een voorbeeld van. De hele financiële kwestie van mensen die elkaar angst aanjagen. Mensen die hun aandelen gauw moeten verkopen en dan weer gauw moeten. Dat is puur een emotionele, gevoelsmatige kwestie. Mensen die helemaal niet meer nuchter zijn. En ik denk dat dat een van de kenmerken is van de samenleving waar wij vandaag in leven. Mensen die geven heel veel plaats aan het gevoel, aan de emotie en steeds minder ruimte voor het gezonde, heldere verstand. Mensen die in de marketing zitten, mensen die producten willen verkopen, dat zult u heel vaak in de reclame al zien, de reclameblokken op de televisie, verkopen meer emotie dan gewoon zakelijkheid. Alles wat ze verkopen moet op de een of andere manier verbonden worden met een emotioneel gevoel. Nou, daar staat de mens voor open. En het is heel gevaarlijk dat wij ook als christenen ons helemaal laten wegdrijven vanuit het gezonde, redelijke verstand en terechtkomen in wazigheid, in allerlei verheven toestanden waar niet meer sprake is van gewoon gezond, helder verstand. Terwijl in de Bijbel heel duidelijk staat dat wij God moeten liefhebben met geheel ons verstand. Met geheel onze kracht. Geloven in God betekent niet op een gegeven moment in een soort zweverig niveau te komen en zeggen, nou Heere God, nou begrijp ik dat u er bent. Maar geloven in God, dat kan ook met je beide benen op deze aarde staan. Met een nuchter verstand. Met gewoon zonder opsmuk sober geloven in God. Nou, dat willen we als gemeente zijn. Dat wil ik als voorganger voor u zijn. Een nuchtere voorganger. Niet een dweperige voorganger, maar gewoon nuchter. Ik moet heel vaak denken aan een zuster in de vorige gemeente die ik mocht dienen. Dat was een zeer geestelijke zuster. We noemden haar wel eens in de gemeente moeder-overste. Want ze had zo'n voorbeeld in de gemeente. Ze kwam uit Amsterdam en er was op een gegeven moment een neef van haar die tot geloof gekomen was. In Amsterdam. En die neef van haar die zei tegen haar, moet je eens horen, als jij je niet bekeert, dan ga je naar de hel. Kobi schrok ervan. En die zei, maar dat wil ik niet, ik bekeer me. Nou, dat is nuchter. Als je je niet bekeert, dan ga je naar de hel. Daar mogen we vandaag niet meer over spreken. Daar mag geen enkele predikant meer over preken, want dan maak je mensen bang. Dan ga je verloren. Ja, maar die verlorenheid, u weet wel, de discussie die vandaag oplaait. Verlorenheid is maar een soort vage vuur. Maar je komt toch allemaal weer terecht in de hemel. Nou, de Bijbel leert anders. De Bijbel leert dat mensen die niet in Jezus geloven, niet verloren gaan, maar verloren blijven. Want deze wereld is verloren. Vanavond zal ik u daar meer over vertellen, over als alles donker wordt. Weet u dat het donkere, de duisternis in deze wereld, gewoon de basis is waarin we leven? Met andere woorden, als er geen licht zou zijn, dan vallen we weer terug in de duisternis. Het is niet zo, als die duisternis niet was, dan vallen we weer terug in het licht. Nee, die duisternis, dat is de hele situatie om ons heen. En we hebben een andere kracht nodig om die duisternis te verdrijven. En als die kracht er niet is, dan vallen we weer terug in de duisternis. Deze wereld ligt in een verloren situatie. Dat is puur nuchter, dat hoef je niet te voelen, dat moet je weten. En deze zuster die zei, maar dat wil ik niet. Ik wil niet verloren gaan, weet je wat ik doe? Ik bekeer me. Nou ja, goed, dat al ik bekeer me, dat heeft natuurlijk wel wat voeten in de aarde gehad. Maar ze heeft er niet eens wel leren kennen. En ze zei, nou ben ik behouden. Nou ga ik niet verloren. Dat is nuchtere waarheid. Dat is de nuchtere waarheid. Vanmorgen willen we even met elkaar gaan kijken naar een man uit de Bijbel, waarvan we eigenlijk misschien wel een beetje de indruk hebben, nou dat is nou net degene die nou niet zo nuchter was. Dat is nou net degene die van de apostelen de minst nuchtere was. Altijd gevoel geven aan zijn impulsen. Wij zeggen altijd, eerst nadenken en dan voelen en dan doen. Maar deze man die deed eerst. En pas nadat hij het gedaan had, ging hij pas nadenken. U weet waarschijnlijk wel over wie ik het heb. Over Petrus. Petrus, zo'n impulsief iemand. En juist Petrus is degene die ons in zijn eerste brief 3 keer vermaand om nuchter te zijn. Deze Petrus, waarvan we kunnen lezen, ik zal u een voorbeeld geven van Petrus, die zei toen de Heer Jezus naar hem toe kwam over het water, toen was Petrus degene die zei, Heer, ik kom naar u toe over het water. Petrus, die met de apostel op de heilige berg was, en die zei, Heer, ik wil wat tenten bouwen, zodat we hier kunnen blijven. Petrus, toen de Heer Jezus vroeg aan de apostelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Die opsprong en zei, Heer, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus, die zei, al zouden ze u allemaal verlaten, ik niet. Petrus, die toen de Heer Jezus de voeten van de apostelen waste, zijn voeten terugtrok en zei, dat zal geen zins gebeuren, u komt niet aan mijn voeten. Petrus, die in de hof van Gethsemane, toen Judas hem verraadde, zijn zwaard pakte en voor Christus begon te strijden. Of Petrus, die toen ze het vissen waren, overboord sprong en als eerste bij de Jezus wilde zijn. Deze Petrus, die impulsieve Petrus, die gaat ons vanmorgen leren wat het betekent om nuchter te zijn. Kennelijk is er iets veranderd in het leven van Petrus. Als we de eerste keer uit de Bijbel of uit de Petrusbrief lezen dat Petrus ons oproept om nuchter te zijn, dan komen we bij 1 Petrus 1 vers 13. 1 Petrus 1 vers 13. Daar lezen we dat Petrus zegt, in 1 Petrus 1 vers 13. Omgord dus de lendenen van uw verstand en wees nuchter. Vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Hier roept Petrus ons op, en dat zijn elke keer als Petrus het heeft over nuchterheid, dan combineert hij dat met iets. Hij zegt hier, omgord de lendenen van uw verstand en wees nuchter. Dus, wat hoort bij elkaar? Denken, je verstand, hou je verstand erbij, gebruik je verstand. Eigenlijk is dat hetgene wat Petrus hier zegt, gebruik je verstand en wees nuchter. Heel veel mensen die hebben verleerd om hun verstand, hun redelijke denkvermogen, niet meer te gebruiken. Petrus die spreekt hier heel eenvoudig over de hoop, hè, dat stukje hiervoor kunt u lezen over de hoop en het geloof en de liefde. Hij vertelt hier over de erfenis. Over de erfenis die bij God bewaard wordt, waar niemand aan kan komen. Hij spreekt hier over het moment dat Christus straks terug zal komen en die erfenis zichtbaar zal worden. En hij spreekt hier over het woord van God, de Bijbel waar het allemaal in staat. Dat we toch maar aan de Bijbel, dat woord van God, vasthouden. En hij spreekt hier ook over de beproevingen die komen in je leven. Ik heb hier twee woordjes onderstreept in aan het einde van vers 7 en vers 8. Die woordjes die lijken heel veel op elkaar. Want er komt verzoeking op je af. En dan zegt hij aan het einde van vers 6, daar staat hij op dat gij door allerlei verzoekingen bedroefd. Zie je dat woordje staan? Bedroefd. En het kan zijn dat als je bedroefd wordt, dat je je laat meeslepen door je verdriet. En dat het verdriet op een gegeven moment de regie krijgt in je leven. En dat je de normale dingen niet meer in de normale proporties ziet en niet meer gewoon kunt nadenken. Er zijn inderdaad heel veel mensen die zich zo laten meeslepen met hun medelijden en met hun verdriet. Als het ware in een soort slachtofferrol komen van ze moeten me allemaal hebben. Ze zijn allemaal tegen mij. En niet meer nuchter na kunnen denken. Petrus zegt hier, je wordt soms wel eens bedroefd, maar, wat staat erachter in vers 7, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt. Onthoud alsjeblieft die twee woorden. Je wordt wel eens bedroefd, maar het is om beproefd te worden. Zie je dat die twee woorden bijna op elkaar lijken? Het is maar één lettertje verschil. Bedroefd, omdat we beproefd worden. Hou je verstand erbij. God heeft er een bedoeling mee. Het kan zijn dat hier onder ons vanmorgen mensen zijn die ontzettend bedroefd zijn. Mensen die zeggen, het zit me allemaal tegen. Het lijkt wel of het leven bij mijn vingers afbreekt. En dan ben je heel bedroefd. Petrus zegt, je bent bedroefd, maar je wordt beproefd. En wees nuchter. Wees nuchter. Ik vind het zo mooi dat er in 1 Johannes 5, we hoeven het niet op te slaan, die andere apostel Johannes, die prachtige brief schrijft. En dan zegt Johannes aan het einde van die brief, dit heb ik jullie geschreven, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Daar staat niet, dit heb ik u geschreven, opdat je voelt dat je eeuwig leven hebt. Of opdat je ervaart dat je eeuwig leven hebt. Maar er staat heel eenvoudig, opdat je weet dat je eeuwig leven hebt. Dat is nuchter. Dat is zekerheid. We leven in een tijd, en dat heb ik net ook verteld, geprobeerd aan te geven, dat mensen hun redelijke denken als het ware aan de kapstok gehangen hebben. En als het ware zich overgegeven hebben aan de hele gevoelssamenleving. Misschien heb ik het u wel eens verteld. Het woordje amusement. De mens laat zich graag ja, eigenlijk vermaken. Amusement betekent letterlijk zonder, dat is het woordje amusement, musement, betekent eigenlijk zonder denken. Hoe vaak gebeurt het niet dat we bijvoorbeeld de televisie aanzetten en ons verstand uitschakelen? En dat is min of meer de situatie geworden waarin heel veel mensen zich bevinden. Een passieve situatie waarin er voor je gedacht wordt. Er voor jou beslissingen genomen worden. En omdat jij niet meer denkt, denken anderen wel voor je. Omdat jij niet meer beslissingen neemt, zullen anderen beslissingen voor je nemen. Wees nuchter. Leer denken vanuit het woord van God. Hoort u het goed? Leer denken vanuit het woord van God. Dat woord van God wil ons denken richting geven. Bijbels denken. En niet werelds denken. Leer denken. Over dat denken vanuit de wereld of vanuit het woord van God, is het misschien goed om daar één tekst over te lezen uit de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 4. Efeze 4, vers 18. Daar hebben we het over het denken van deze wereld. Misschien vers 17 te beginnen. Daar staat in Efeze 4, vers 17, ik zeg u dan en betuig ik in de Heere dat gij niet langer mogen wandelen zoals de heidenen wandelen. En dan staat er in de ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in hen heerst. Om de verharding van hun hart. Nou, daar staat nogal wat. Er wordt hier gesproken over de ijdelheid van hun denken. Het denken vanuit deze wereld leidt altijd. U weet wat het woordje ijdel betekent? Als u bijvoorbeeld prediken leest over het woordje ijdelheid. Ijdelheid wordt zelfs in de nieuwe Bijbelvertaling vertaald met lucht. Met niets. Het leidt allemaal uiteindelijk het denken van deze wereld tot niets. Tot het ledige. Er blijft niets over. En dat zult u ook ontdekken. Dat is het denken van deze wereld. Het is vaak voor eventjes. En dan leidt het uiteindelijk tot niets. De ijdelheid van het denken. Ten tweede wordt hier gesproken over verduisterd in hun verstand. Het is maar een heel klein beetje. God die zegt in de eerste Korinthebrief dat de dwaasheid van God is nog wijzer dan de wijsheid van de mensen. En de wijsheid van de mensen is nog niet te vergelijken met als het ware de dwaasheid van God. Dat is zo dwaas voor God. De mens is enorm verduisterd, beperkt in zijn denken. Ook al heb je soms zulke knappe koppen. Maar het is allemaal ijdel denken. Het is verduisterd denken. En het is, zelfs staat er, onwetendheid. De mensen weten het niet. Er ontbreekt hen heel veel in de wetenschap. Ze denken soms heel veel te weten. De mensen denken soms te weten hoe deze wereld ontstaan is. De mensen denken soms te weten hoe een menselijk lichaam functioneert. En als God zich ermee bemoeit, dan ontdekken ze ineens van, ik weet nog eigenlijk maar zo weinig. En daarom wil de Bijbel ons als het ware ons verstand openen, Bijbels leren denken, om nuchtere, toegewijde christenen te zijn. Het uitschakelen van ons verstand en het openstaan voor eigenlijk alleen maar gevoel leidt de wereld uiteindelijk tot de aanneming van de antichrist die alle mensen zal dwingen om hem te aanbidden. En dat doe je dan niet uit verstand, maar uit gevoel, de aanbiddingscultuur waar we vandaag zowel christenen als niet-christenen in leven. Dat is de eerste waarschuwing. Dus met andere woorden, denk na. Gebruik je verstand en laat je verstand niet uitschakelen door het amusement van deze wereld. Blijf een denker. En wees nuchter. De tweede waarschuwing van Petrus vindt u in 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 vers 7. Daar zegt Petrus, 1 Petrus 4 vers 7, ook weer twee dingen die aan elkaar gekoppeld worden met nuchterheid. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter. En dan staat erachter, opdat gij kunt bidden. Welke twee woorden horen hier bij elkaar? Kom tot bezinning en word nuchter. Niet alleen nadenken en nuchter zijn, maar tot bezinning komen en nuchter zijn. Wat betekent dat, tot bezinning komen? Nou, misschien is het wel goed om daar even inleidend als inleiding iets over te vertellen. Als Petrus hier spreekt over het einde aller dingen is nabijgekomen. Dat schreef Petrus 2000 jaar geleden bijna. Weet u waar Petrus het toen over had? Had Petrus het toen over de eindtijd? Had Petrus het toen over het feit dat de Jezus heel op dat moment zou terugkomen? Dat de antichrist er al was en dat hij elk moment de Jezus verwachtte? Misschien in overdrachtelijke zin wel. Maar u weet dat de Bijbel, als je die Bijbel leest, vaak een dubbele bodem heeft. En soms nog veel dieper gaat in de Bijbel. En dan weet u ook dat Petrus, misschien weet u dat ook niet, maar dat Petrus deze brief, de Petrusbrief, schreef vanuit Rome. En dat Petrus daar waarschijnlijk, het is helemaal niet bekend, er zijn bekende kerkvaders zoals Irenaeus, Ignatius, Clemens van Alexandrië. En die hebben er nooit over gesproken dat Petrus bisschop was van de kerk in Rome. Maar het is wel bekend dat Petrus in de gevangenis zat in Rome. En dat was zo'n 65 jaar na Christus. Toen is deze brief geschreven. En u weet ook waarschijnlijk wel wat er 70 jaar na Christus gebeurd is. Toen was niet keizer Nero, waaronder Petrus gevangen zat en ook terechtgesteld is, ondersteboven gekruisigd werd in Rome als martelaar. Maar keizer Titus, die kwam toen naar Jeruzalem en heeft de tempel verwoest, heeft Jeruzalem verwoest, heeft het Joodse volk verstrooid over de hele wereld. En je zou bijna kunnen zeggen, van alles wat Jezus verteld had, van alles waarin de Joden geloofden, bleef helemaal niets meer over. En dan zegt Petrus, het einde komt, het einde komt, maar kom tot bezinning en wees nuchter. Het kan zijn dat jij in je leven wel eens dat meegemaakt hebt, dat als het ware er een grote storm in je leven kwam, waardoor alles verdween en alles als het ware ophield te bestaan. Dat de grond onder je voeten wegzakt. En dat je zei van, nou, hoe moet het nou nog? Nou, Petrus die waarschuwt de christenen in Jeruzalem daarvoor. Het komt. De Heer Jezus heeft het verteld. De tempel wordt afgebroken. De Romeinse legerkampen zullen komen. Jeruzalem wordt verwoest. Jullie zullen verstrooid worden. Het komt. Het einde van de hele eredienst, het einde van het hele godsdienstige leven van Israël. Het komt eraan. Maar kom tot bezinning. Wees nuchter. Laat daarmee niet je hele geloof verdwijnen. Kom tot bezinning. Wees nuchter. Onthoud wat de Heer Jezus gezegd heeft. De Heer Jezus heeft gezegd, het zal gebeuren. Maar zet het op een rijtje. Hij kijkt daar nog veel verder overheen en zegt, maar er komt een tijd dat het weer goed komt. Wees nuchter. Mag ik je vanmorgen oproepen om nuchter te zijn? In die periodes dat je misschien het idee hebt dat alles verdwijnt in je leven. Als er één je over kon spreken, dan was Petrus het wel. Wees nuchter. Wees nuchter betekent niet alleen je verstand gebruiken. Maar wees nuchter betekent ook tot bezinning komen. Wat is nou het woordje tot bezinning komen? Nou, bezinning komen heeft ook te maken met dat wat die jongen ervaren heeft toen hij zijn vader alleen liet. En de wijde wereld introk. En op een gegeven moment dacht, ik kan het wel zonder mijn vader. En toen kwam hij terecht bij de varkenstroggen. En dan staat er, hij begeerde zijn honger te stillen met de schillen van wat voor de varkens bestemd was. En weet je wat er dan staat? Toen kwam hij tot zichzelf. Dat is tot bezinning komen. Toen kwam hij tot zichzelf. Toen zette hij voor zichzelf de zaken op een rijtje. En zei, wat heb ik hier eigenlijk? Wat had ik bij mijn vader? Toen ging hij die vergelijking maken. Toen ging hij nadenken. Toen kwam hij tot nuchterheid. Hij zette op een rijtje. Hij heeft er een soort weegschaal voor gebruikt. En hij zei, wat is nou het zwaarwegen? Wat weegt het zwaarst in mijn leven? En toen zei hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Dat was een nuchter besluit van deze jongen. Omdat hij gewoon de zaken netjes voor zichzelf op een rijtje zette. Mensen, wat is het belangrijk dat we in deze tijd tot bezinning komen? Dat we ons deze tijd wel eens afvragen. Als er Jezus terugkomt, is Hij dan tot zijn doel gekomen in mijn leven? Hij heeft mij talenten gegeven. En straks komt de afrekening. Wat heb je met die talenten gedaan? Hij heeft ons ponden gegeven. Hij zei, handelt. Werk ermee totdat ik terugkom. We zingen wel eens dat lied, dat zingen we liever niet. 151 uit Johannes de Heer, of is het 150a, 151 geloof ik. En daar begint dat lied dan, moet ik gaan met lege handen. Zo mijn heiland tegemoet. Zonder dat ik ooit iets voor de Heer gedaan heb. Nou, is het niet zo dat wij elkaar moeten voorschrijven. Nou, als je nou echt de Heer dient, dan moet je dit doen. Dan moet je zoveel mensen tot de Heer gebracht hebben. Dan moet je zoveel taken in de gemeente. Daar gaat het niet om. Dat weerhoudt de meeste mensen om zich in de dienst van de Heer te stellen. Daar gaat het niet om. Toen de Jezus die 12 apostelen riep. Toen heeft de Jezus hen niet helemaal een taakomschrijving gegeven. Van nou, dat moet je doen en zoveel uur moet je doen. En helemaal niet. Maar de Jezus die heeft die apostelen zoveel macht en zoveel kracht en zoveel van de Heilige Geest gegeven. Zodat ze hem konden dienen. En ach, ze hebben de Heer op zoveel manieren mogen dienen. Dat kan thuis. Dat kan heel dichtbij. Dat kan op de knieën. Dat kan in het gebed. Het is heel belangrijk dat je niet alleen de balans opmaakt van je leven als je sterft. Want dan is het meestal al veel te laat. Maar dat je de balans opmaakt van je leven terwijl je nog volop in het leven staat. Tot bezinning komt. En nuchter wordt. En je afvraagt, dat waar ik nu mee bezig ben, dat waar ik nu mijn energie in steek, dat waar ik nu mijn tijd in geef, zal ik dat ooit nog weer terugvinden in de eeuwigheid? Of is het ijdelheid van denken? Is het verduisterd in mijn verstand? Is het mijn onwetendheid? Waar ben je mee bezig? Denk er nou eens goed over na. Is het werkelijk de moeite waard? Al die tijd die je besteedt en allerlei dingen, Waar ben je mee bezig? Ben je nog wel nuchter? Echt nuchter? Wat zijn de prioriteiten in je leven? Ja, daar word je stil van, hè? Nuchter. Tot bezinning komen. Zet het op een rijtje. En dan staat als je dat doet, als je tot bezinning komt en je bent nuchter, dan staat er, en dan kun je bidden. Mooi, hè? Dan kun je bidden. Heel veel mensen denken, och, die kan zo mooi bidden, want joh, die heeft zulke mooie woorden, die kan het zo mooi formuleren, die kan zo lang bidden. En de Jezus zegt, joh, als je bidt, gebruik geen omhaal van woorden. Wees eerlijk. En het is ook niet de veelheid van woorden. Ik vind het zo mooi van Elia. Hè? Er waren Baalpriesters die in geestvervoering raakten. En ze riepen tot hun goden. En ze waren echt volkomen in geestvervoering. En denk je, nou, dat moet toch wel werken. Hè? Maar er was niemand die antwoordde. En toen kwam Elia eraan en zei, mensen, kom maar hierheen. Kom maar deze kant op. En toen zei Elia, heel eenvoudig, Heer God, u heeft het allemaal gehoord. Heere God, wilt u alstublieft antwoorden met vuur. Laat u alstublieft zien dat u de waarachtige God bent. Niets van dweperigheid. Niets van verhevenheid. Niets van, nou ja, opgeblazenheid. Maar pure nuchterheid. Ik denk dat Elia zo'n nuchtere vent was. Zo puur. Zonder opsmuk. Hè? Een hele eenvoudige man. Maar die Heer die gebruikt hem wel. Oh, laat dat allemaal nou maar varen. Laten we als gemeente dan maar een sobere gemeente zijn. Zonder opsmuk. Laten we als gemeente nou maar een nuchtere gemeente zijn. Zonder dat dweperige gedoe of dat hele hoge gefladder met allerlei toestanden eromheen. Laten we maar een nuchtere gemeente zijn. En nadenken. Tot bezinning komen. En weten wat God van ons vraagt. Een Elia-gemeente. Laatste kunt u vinden in 1 Petrus 5, vers 8. Dat is de derde keer dat Petrus ons oproept tot nuchterheid. Nuchterheid en denken. Nuchterheid en bezinning. En nu nuchterheid en, ja, dat wordt ook weer gecombineerd met een heel belangrijk woord. Daar staat in 1 Petrus 5, vers 8, wordt nuchter en waakzaam. Waakzaamheid en nuchterheid. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Als je niet nuchter bent, dan ben je ook niet waakzaam. Zou dat de reden zijn waarom dat er steeds minder christenen de Heer Jezus terugverwachten? Waarom dat er heel weinig Maranatha-gemeenten zijn? Omdat ze niet nuchter zijn? Nuchterheid en waakzaamheid. Iemand die dronken is, nacht, er kan van alles gebeuren om hem heen, maar hij merkt het niet eens. Hij brabbelt wel door. Maar iemand die waakzaam is en nuchter is, die weet wat er gebeurt. Nuchterheid en waakzaamheid. En dan krijgen we hier te maken in een stukje met de tegenstander. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, broeders en zussen onder elkaar, zoals we hier zijn. We hebben een tegenstander. Natuurlijk, aan de ene kant lezen we Romeinen 8, als God voor ons is. Tuurlijk. We hebben iemand die aan onze kant staat. Maar dat betekent niet dat we niet een tegenstander hebben. Er is een tegenstander. Die probeert onze nuchterheid af te halen. Die probeert onze waakzaamheid te laten verslappen. We hebben een tegenstander en die tegenstander die gaat rond. En die zoekt. En die wil niets liever dan mensenlevens, geestelijke levens verslinden. Verslinden, als het ware consumeren, opeten, vernietigen, wegdoen. Nou, daar is Satan mee bezig. Als je niet waakzaam bent. Ik vind het zo mooi van de Heer Jezus. De Heer Jezus die met die tegenstander te maken kreeg in de woestijn. De Heer Jezus die zo'n honger had. 40 dagen gevast. Maar weet je, de Heer Jezus die was zo nuchter. En die zei, mijn gevoel, mijn lichaam schreeuwt om brood. Maar mijn nuchtere verstand zegt, gij zult niet eten van brood alleen, leven van brood alleen. Maar van alles wat uit de mond van God gaat. De Heer Jezus zei steeds, toen Satan hem aanviel, er staat geschreven. Hij was nuchter. En hij beriep zich op het woord van God. Dat woord van God was voor hem richting geef. Hij was als het ware bijbels aan het denken. Bijbels denken. Hij zei niet, ik voel mijn honger, dus ik. Ik voel mijn eenzaamheid, dus. Ik voel dat ik als het ware verlaten ben, dus. Nee, de Heer Jezus die was nuchter. En die wist wat God van hem vroeg. Die kende de Bijbel. En die wist dat het gevoel ondergeschikt moet zijn aan het verstand, het denken, het nuchter zijn. Waakzaamheid en nuchter zijn. Tot bezinning komen en nuchter zijn. Denken en nuchter zijn. Nog één ding. Heb ik u bewust nog even achtergelaten. Het woordje nuchter heeft nog één andere betekenis. Heeft u wel eens gehoord, misschien zijn er onder ons mensen die wat in de landbouw bekend zijn, of de veeboeren. Heeft u wel eens van een nuchter kalf gehoord? Een nuchter kalf? Nou, maar pas geboren. Een nuchter kalf. Weet u dat de Heer Jezus eigenlijk toen hij Jeruzalem binnentrok, een nuchter ezelinnetje nodig had? Een ezel waar nog nooit iemand anders op gezeten had. Dat is nuchter, dat is nuchter. Nuchter betekent het is nog door niemand anders gebruikt. Nuchter betekent, Heer, ik wil er alleen voor u zijn. Zou u een nuchtere christen willen zijn? Zou u ook zo nuchter willen zijn? Zeg, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven maar. Komt u maar tot uw doel in mijn leven. Amen. Laten we met elkaar zingen lied 479. 479 uit de bundel Opwekking. Wij zijn meer dan overwinnaars. En dat kun je eigenlijk alleen zingen, niet door jezelf de overwinning toe te zingen. Of door in een soort roes terecht te komen, zoals de negers en de indianen vaak om een totempaal heen moesten doen. Om zichzelf als het ware op te laden. Maar dat mogen we in alle nuchterheid zingen. Wij zijn meer dan overwinnaars. 479 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
Zullen we samen de Heer danken? Heer, wat geweldig dat we dat mogen weten. Dat we daar zeker van mogen zijn dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat we mogen weten dat de Satan, die nog wel rondgaat, op ons geen vat heeft, Heer, als we in Christus zijn. Want in U, Heer Jezus, zijn we volkomen veilig. Dank U wel, Heer Jezus, dat U uw bloed heeft laten vloeien. En dat we door dat bloed mogen weten dat we vrijgekocht zijn. Dat het bloed, zoals we lezen in de Openbaring, Heer, dat we door het bloed overwonnen hebben. Heer, en dat we achter dat bloed volkomen veilig zijn. Dat het bloed van Christus ons gereinigd heeft van alle zonden en ons gekocht heeft. Dat we uw eigendom zijn. Heer, dank U wel daarvoor. En we hebben vanmorgen heel veel gehoord. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons in deze onnuchtere wereld, waarin de samenleving op drift geraakt is, in de ijdelheid van het denken, verduisterd in hun verstand door de onwetendheid die in hen heerst. Heer, wilt u ons helpen om helder vanuit de Bijbel te denken. Heer, wilt u ons helpen om in deze wereld nuchter te zijn. Om ons niet over te geven aan allerlei dweperig, zweverig gedoe. Maar om in alle nuchterheid, Heer, u te loven en te prijzen en onze vreugde in u te mogen vinden. Ik wil u in het bijzonder bidden voor hen, waar we het vanmorgen ook over gehad hebben, die in een situatie leven waarin alles onder de voeten weggeslagen is. En als het ware geen grond meer is om op te staan. Heer, wilt u ons helpen, hen ook helpen, om hun bezinning niet te verliezen, maar nuchter te blijven. Om als een Petrus te leren om niet weg te zinken in het water, maar in alle omstandigheden om op u te zien, Heer Jezus, de leidsman en voleinde van ons geloof. Heer, dank u wel daarvoor. En vanmorgen willen we u ook zeggen, Heer, dat we niets liever dan nuchter voor u willen zijn. Aan u toegewijd, alleen voor u. Heer, dank u wel daarvoor. We leven in een hele moeilijke wereld, waarin heel veel aanslag op ons gepleegd wordt, op onze tijd, op onze interesses, zodat er soms nog maar zo weinig tijd voor u overblijft. Heer, wilt u ons helpen om daar verandering in te brengen, zodat we u volkomen gaan zoeken en volkomen willen dienen en u verwachten. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat niet alleen alle dingen, het einde alle dingen nabij gekomen is, maar dat we in de woorden van Petrus ook mogen zeggen, die Jezus komt spoedig terug. En laat het zo zijn dat we dan klaar zijn om u te ontmoeten. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u leeft. In Jezus' naam. Amen. Dan zijn we toegekomen aan het slotlied wat we samen gaan zingen. Tijdens dit lied wordt er ook een collecte ingezameld voor het onderhoud van de gebouwen. En we zingen met elkaar uit Johannes de Heer 113. Vanavond hebben we een evangelisatiedienst. De christelijk gereformeerde zangvereniging Crescendo zal hier ook zingen. Het belooft een bijzondere dienst te worden. Als alles donker wordt, heel mooi. En ik hoop dat velen van u zullen komen. Ik hoop niet dat de gewoonte bij je ingeslepen is van, ach, zondagsavonds dan kom ik niet. Dat is gewoon regel. Natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor je niet kunt komen. Maar ik zou echt willen zeggen van, kom vanavond. Doorbreek je gewoonte om achter de televisie te blijven zitten. Of om het vermaak van deze wereld je eigen denken uit te schakelen. Maar heb de moed om vanavond te komen. Om met elkaar na te denken over het prachtige thema. En niet alleen zelf te komen, maar neem anderen mee. Die verloren gaan. Zodat ze uit de duisternis over mogen gaan tot het licht. Wees geen halfbakken slappe christen. En zeg van nou vanavond zien we wel. Maar wees volhardend, nuchter. En kom alsjeblieft vanavond niet voor mij. Echt niet. Niet voor mij. maar omdat jij het zo nodig hebt. Je kunt niet zonder. Je hebt het nodig. 113. Het eerste, even goed opletten, het derde en het vierde. 1, 3 en 4 uit de bundel Johannes de Heer. En het vierde zingen we na de zegenbeden. Ontvang dan de zegen die hij aan ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.